Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging om vanmorgen bij jullie te zijn. Mijn naam is Arjen ten Brinke. Ik dacht dat ik origineel was. In Den Haag heet niemand zo, maar hier blijkt dat heel veel mensen zo heten. Ik kom dus uit Den Haag. Ik woon daar met mijn vrouw en 4 kids. En in 2007 ben ik met mijn vrouw naar Den Haag gegaan om daar een gemeente te stichten in een grote wijk met 24.000 mensen waar nog geen kerk was. En we zijn nu 7 jaar verder en er is een mooie gemeenschap ontstaan van ex-moslims en het Hindoestanen en heel veel nuchtere Nederlanders. Een gemeenschap van 100, 150 mensen die op zondagmorgen bij elkaar komt. Maar dat deed ik 7 jaar lang en ik genoot van alles wat ik om me heen zag. En het is voor voorganger zo genieten als er mensen veranderen en als mensen Jezus gaan kennen als hun Heer. Maar ik heb ook altijd hart gehad en passie voor mensen die in de verschrikkelijke omstandigheden leven. Het onrecht. Ik heb een missionair hart. Ik hou van mensen van buiten de kerk. Maar ik hou ook van mensen van binnen de kerk. Wees niet bang. Maar ook voor mensen die in situaties van onrecht leven. En toen ben ik betrokken geraakt een tijdje geleden bij IJM. Ik hoef jullie het toch niet meer te vertellen, tenzij je gast bent, wat IJM is, International Justice Mission. En ik werk nu naast mijn werk als voorganger ook bij IJM. Heel boeiend om die twee met elkaar te combineren, maar ik doe een poging als manager kerkrelaties. Het idee is dat we met steeds meer kerken in contact komen om de boodschap van recht en gerechtigheid te vertellen. En ik vind het echt heel bijzonder, want ik heb veel over Ichters gehoord. En Harold is natuurlijk meegeweest op reis, die heeft de IJM heel dichtbij gezien. En jullie hebben afgelopen zondag daar heel veel over gehoord. En hij heeft daar veel over verteld en hij zei, laat het geen IJM praatje worden, dus dat doe ik ook niet. Maar namens IJM wil ik wel even tegen jullie zeggen dat ik het echt geweldig vind dat jullie partners zijn geworden van IJM. En we noemen jullie vaak als voorbeeld voor andere voorgangers, dominees, hoe je als kerk betrokken kan zijn bij het werk van recht en gerechtigheid. Dat ben ik. En ik wil met jullie iets gaan delen uit het woord van God. En de Bijbel spreekt meer dan 2000 keer over recht en gerechtigheid. En dat God zegt, pas op als je andere mensen uitbuit. Ik kies de kant van degene die onrecht wordt aangedaan. Dus we kunnen heel veel kiezen, heel veel lezen. Maar ik wil het vanmorgen doen vanuit Micha. Maar eerst wil ik nog dit tegen jullie zeggen. Het was ongeveer 1,5 jaar geleden dat ik mijn kinderen naar bed bracht. 2 meiden heb ik en 2 jongens. En ik legde de 2 meiden in een stapelbed. Meisjes van toen 8 en 6, nu 9 en 7. En op hun bed, of niet op een bed, in een slaapkamer aan de muur, hangt deze tekst. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En elke avond, als ik mijn meisjes naar bed breng, dan kijken we even naar dat schilderijtje, die tekst. En dan zegen ik ze met deze woorden. En ze vragen vaak, papa, wat betekent het ook alweer? En dan leg ik het uit. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb je geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Dit is in kerk een hele populaire tekst. Geweldig als we, dat we met deze tekst worden bemoedigd. Maar tegelijkertijd, toen ik een zegen uitsprak over de jonge hoofdjes van onze meisjes, toen kwam er pijn in mijn hart. En toen dacht ik, ja, hallo, leuk om hier mijn kinderen mee te zegenen. Maar er zijn miljoenen kinderen op de wereld die niet op deze manier naar bed worden gebracht. Waar geen vader is die ze zegent en zegt, mijn plan met jullie staat vast en God wil jullie een hoopvolle toekomst geven. Geldt deze tekst dan niet voor hen? En met dat ik, de kinderen hebben er niet zoveel gemerkt volgens mij, maar met dat ik aan het worstelen was en het bidden voor mijn meiden, was er een stem in mijn hart. O God, alstublieft, waarom zijn deze woorden niet voor al die kinderen op de wereld? Meisjes die op een andere manier in bed worden gelegd. En dan hoef ik niet in detail te treden, ik hoef het niet erger maken dan het is. 2 miljoen kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar. Die werken, gaat het daarover werken. Die werken in de seksindustrie. En ik bad, oh God, laat deze tekst ook gaan gelden. Voor al die kinderen en ook mensen, volwassen mensen, papa's en mama's. Want we geloven toch dat de woorden van God, de belofte voor alles en iedereen geldt. Amen. En toen kwam ik in beweging. Ik zei, God, als ik iets kan doen, mag dat iets zijn met deze tekst. En God werkt bij iedereen op een andere manier. Bij mij kwam ik in beweging door passie, door deze tekst. En ik vind het echt geweldig en een eer dat ik een stem mag zijn namens IJM. En dat is ook echt, lieve mensen, de enige reden waarom ik hier sta. Om een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben. Ik genoot enorm. Jullie zijn zo muzikaal als gemeenschap. Die band hier, prijs God. Die stemmen. En achterin was er iemand tweede stem aan het zingen, geloof ik. Het klonk geweldig. En we zongen over God is een geweldige God en hij maakt vrij. En tegelijkertijd, toen we zo de Heere God in prijzen waren, dacht ik, ja, ik kan er niks aan noemen, dat heb ik gewoon altijd. Ik dank u, Heer, maar er zijn nog heel veel mensen wereldwijd die niet kunnen prijzen, ik ben vrij. Puur vanwege het feit dat ze fysiek nog niet bevrijd zijn. En er zijn mensen die in zijn naam hen bevrijden. Zodat ook zij bij de gemeenschap van Jezus Christus misschien ooit komen om God te prijzen. Heer, ik ben vrij. Dat wou ik even delen. En nu gaan we naar Micha. Ik heb het niet op de beamer gezet, op de PowerPoint. De Bijbel zegt het geloof is uit het gehoor en zo. Dus ik lees voor jullie gewoon uit Micha. En als je een Bijbel bij je hebt, wil ik je uitnodigen om mee te lezen. En als je niet een Bijbel bij je hebt, dan luister je gewoon naar de woorden van God. Micha 6. Een bekend gedeelte, maar ik doe een poging om er enige woorden over te zeggen. Micha 6. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuigen zijn. Luister bergen naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik jullie misdaan? Wanneer heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid. Bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab? Wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan? De vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg gaan van je God. Daar gaan we het even samen met elkaar over hebben. Doe ik het goed? Ik ontmoet zoveel mensen en misschien herken je dat wel als je hier in de kerk zit vanmorgen. Mensen die zeggen, wat is goed, Heere God? Ik wil iets voor u doen, maar ik weet niet zo goed wat. Misschien als je een studie moet gaan doen of zo en je weet niet zo goed wat je moet gaan studeren. Heer, wat wilt u met mijn leven? Wat is goed? Misschien wil je wel naar inheemse stammen om daar het evangelie te verkondigen bij mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord. Of misschien ben je vanmorgen zomaar eens binnenkomen lopen, heb je helemaal niet een christelijke achtergrond. Of je bent door je buurman meegenomen of je buurvrouw en je zit hier en je denkt, ja wat is eigenlijk goed? God, wat vraagt God van me? Of we nou heel christelijk zijn. Of we nou echt een volgeling van Jezus zijn en enthousiast hem volgen. Of dat we misschien hier net een keer zijn binnenkomen lopen en we weten het allemaal niet zo goed. Maar wat is goed. Wat is goed doen? Dat is een vraag die heel veel mensen hebben. En ik weet niet of jullie dat in deze gemeente ook kennen, maar wij hebben heel vaak de Alpha-cursus gedaan. Geweldig, mensen die zomaar eens binnenkomen lopen. Iemand die binnenkomt lopen zegt, God is voor mietjes en geloof me niet dat je mij gaat bekeren. En vervolgens zien we een tijdje later dat we hem hebben mogen dopen en God is aan het werk. Mensen die zeggen, wat is goed? Nou ja, volgens mij is het heel basic. Niet om het simplistisch te maken, maar om het dichtbij te laten komen. En om het, eens kijken wat God daarover zegt. Wat is goed? Drie dingen. Kun je gewoon onthouden, denk ik. Drie dingen voor de komende week. Drie dingen voor de komende maand. Drie dingen voor de komende tijd. Als jij hier zit en u, en je denkt, wat is goed? En wat vraagt God van mij? Recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van je God. Wat is recht doen? Nou ja, recht doen. Jullie hebben er vast al meer over gehoord. Maar misschien kom je hier zomaar eens binnenlopen. Volgens mij is recht doen rechtvaardig leven. Recht doen is gewoon eerlijk zijn. Recht doen heeft alles te maken om te leven volgens de principes van God. Niet vanuit wetticisme, maar omdat je het hart van God hebt leren kennen. En dat je hier zit en ik hier, als ik hier sta, weet van God weet beter wat goed is dan dat ik dat weet. God had aan Israël de 10 geboden gegeven. Heel vaak zeggen mensen, oh, het Oude Testament hebben we al lang gehad. En als je Jezus gelooft, ben je bevrijd van al die wetten. Nou, dat is maar de vraag. Als je de woorden van God heel serieus neemt. Als je inzoomt op Leviticus en zo. En Numeri. Ik vond het vroeger altijd hele irritante Bijbelgedeelte. En ik las het allemaal nooit en zo. Maar sinds ik bij IGM werk en de Bijbel nog eens wat beter ga lezen. En ga kijken naar Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Recht doen. Die wetten. Waarom geeft God dat? Ik kom er steeds weer achter. Omdat het blijkbaar in mensen zit. Ja, je zult het niet geloven. Om andere mensen uit te buiten. Omdat het blijkbaar in mensen zit om te heersen over kwetsbaren, om te heersen over arme mensen, om onrechtvaardig te zijn. En ja, we geloven toch van harte, als Jezus, als God met een Heilige Geest zijn wetten binnen in je schrijft, dan komt het vanuit jezelf. En wat is dat dan? Doen wat God zegt, wat je moet doen. Niet vanuit een slaaf, want een slaaf weet niet wat zijn Heer doet. Daar zien we bij IGM echt voorbeelden van. Slavernij is verschrikkelijk. Hun heer misbruikt ze. Hun heer doet dingen met ze wat niet goed is voor die slaaf. Jezus zegt, ik heb jullie vrienden genoemd. Ga die dingen doen die ik ook doe. Recht doen. Niet wegkijken als je onrecht ziet op je werk. Er gebeurt zoveel onrecht in kleine dingen. Op kantoor of in de directiekamer waar je zit. Niet omkijken als er recht is. Maar het recht onrecht in de ogen kijken. En op de momenten dat het erop aankomt, verschil maken. En ooit stond Jezus voor een grote groep mensen. En hij zei, gelukkig wie nederig van hart zijn. Volgens mij kun je beter vertalen, gezegend of zalig, zegt de oude vertaling. Zalig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Zalig als je treurt, want je zult getroost worden. Gezegend als je zachtmoedig bent, want je zult het land bezitten. En dan gezegend wie hongert en dorst naar gerechtigheid. Want je zult verzadigd worden. Misschien herken je dat wel. Als je naar de televisie kijkt en al het onrecht ziet. Mijn vrouw zei van de week tegen me, Arjen, het is geen excuus, maar ik wil even niet meer kijken. Ik kan er niet meer tegen. Als je gewoon om 8 uur naar het journaal kijkt, krijg je zoveel onrecht en shit voor je ogen. Ik kan het even niet meer zien. Of dat je lijdt aan het leven. Er zullen hier ongetwijfeld mensen zitten die lijden aan onrecht. Dus even niet van wat kan ik doen aan onrecht, maar dat andere mensen in jouw leven dingen doen waar jij heel verdrietig van bent. En waar je onrustig van wordt. En wat je pijn doet. Als je hier zit en je lijdt aan het leven. Als je hier zit en je lijdt aan het onrecht wat je ver weg in de landen waar IGM werkt of heel dichtbij ziet. Dan staat Jezus vanmorgen en zegt tegen je, ik wil jou genezen, maar luister ook in jouw pijn, in dat onrecht, ben ik erbij. En echt, het is zo tegenstrijdig, maar je bent gezegend als je hongert en dorst naar onrecht. En als je boos wordt en er niet tegen kan dat er onrecht wereldwijd plaatsvindt, dan ben je geen goed bedoelde mensenrechtenactivist, maar dan ben je aan de voeten van Jezus op de juiste plaats. En gelukkig ben je echt zuiver. Als je zuiver van hart bent, want je zult God zien. Gelukkig als je vrede sticht, want je zult een kind van God genoemd worden. En je bent gezegend, ik weet niet of het gebeurt in je leven, maar we zijn één lichaam, broers en zussen van ons, nu op dit moment worden vervolgd vanwege de gerechtigheid. Jezus zegt, voor hen is het koninkrijk van de hemel. Hoor je er niet bij in je vriendengroep? Omdat je met Jezus wil leven. Heel vervelend. En we bidden met je dat ze allemaal ook iets gaan krijgen met Jezus. Maar tegelijkertijd zegt Jezus, je bent gezegend. Als ze vervelend tegen je doen. Of je wordt gepest. Of op je werk, je hoort er niet bij. Of spoor jij wel helemaal. Ja, zegt Jezus, je spoort. Want voor jou is het koninkrijk van de hemel. Wat gebeurt er? We hebben met elkaar Micha gelezen. Recht doen. Wat is recht doen? Nou, als je naar Micha kijkt. Pak even mijn plaatje erbij. Als je naar Micha kijkt, dan zie je dat Micha een profeet is uit het Oude Testament. En als je als profeet door God geroepen bent, maar dan stond je niet helemaal, zeg maar, dan was het niet van, hey, jij gaat successen krijgen. Ik denk wel eens, oh Heer, ontferm u over de profeten. Want profeten moesten heel vaak het oordeel van God aanzeggen. En Micha ook. Via een pijnlijke weg. Tegen mensen zeggen die God niet serieus nemen, dat het radicaal anders moet in hun leven. En Micha was afkomstig uit het platteland. Nou, dat zijn we hier allemaal, toch? Dat bedoel ik niet vervelend. Maar vanuit Den Haag zijn we hier op het platteland. En hij moet de ondergang... Sorry, vergeef me. Straks mag je naar me toe komen als het echt, als die binnenkwam op een foute manier. En wat gebeurt er? Micha wordt geroepen vanuit het platteland om naar de stad Jeruzalem te gaan. Ja, het is ook echt heel apart en verschrikkelijk. Maar we moeten doen naar Jeruzalem gaan en tegen Jeruzalem zeggen... deze stad gaat radicaal op zijn kop. Dat was de boodschap van Micha. Naar de stad gaan en zeggen, de stad gaat radicaal op zijn kop. Waarom? Eén reden. Om het verschrikkelijke onrecht dat er heerste. Mensen worden uitgebuit. Op het gebied van huwelijken en seksualiteit gaat het helemaal verkeerd. Niet alleen wordt er ook niet eerlijk met mensen omgegaan, maar mensen doen de meest grove, ranzige dingen in de tempel van God. En er zijn profeten in die tijd die zeggen, niks aan de hand, moet kunnen, we zijn vrij. Ja, we hebben een lijntje met God, maar dat moet kunnen. En Micha is de enige afkomstig vanuit het platteland naar Jeruzalem en die zegt, nee, God haat onrecht. Het kan niet, als je een leven wil leven met God, moet het radicaal anders. Micha verkondigt wat God hem liet zien. En wat zie je in Micha, de eerste 5 hoofdstukken? Je ziet over onrecht, misbruik en uitbuiting. En dan opeens komen we bij hoofdstuk 6 terecht. En daar lees je het dus. Recht doen. Trouw. En nederig de weg gaan van je God. Kijk, wij leven echt in een andere context dan Micha. Maar God vraagt van ons hetzelfde. En tegelijkertijd als ik hier sta, denk ik, oh, maar dat doen jullie al lang. Die bevlogen preek van Harold vorige week. Ik hoop echt dat jullie aangesproken zijn. Hoe hij jullie heeft aangespoord en bemoedigd om in de wegen van God te gaan. Ik wil tegen jullie zeggen vanmorgen, als je Micha 6 vers 8 serieus neemt. Dan zegt God, dan ben je gezegend. Niet uit, dus als je goede werken doet, is het oké. Maar uit liefde voor mij, dan ben je gezegend. Tweede is, trouw zijn. Waarom? Waarom zou dat er staan? Recht doen en trouw zijn. God zelf is allereerst trouw. God houdt zich aan zijn verbond. En als er iets wezenlijk is van een verbond, is het dat God zegt, ik hou me aan mijn verbond tot op de dag van vandaag. Dus twijfel alsjeblieft niet aan de goede bedoelingen van God. God is trouw, echt. En er kunnen momenten in je leven zijn, en ik herken het echt, dat je denkt, God, bent u wel trouw? Wat gebeurt er nou in mijn leven? Ik zie er soms zo weinig van. Maar God zegt, ik ben trouw. Ja, je kunt door diepe dalen gaan. Maar ik ben trouw. Ik ben bij je. En wat zegt God? Door God te kennen als de God van trouw, mag je mijn trouw weer spiegelen naar alle mensen die bij je horen. Wat bijvoorbeeld? Ik denk trouw zijn is ook genadig omgaan met mensen die God op je pad brengt en het begint binnen de gemeente. Recht doen hebben we het over gehad. En trouw, gewoon trouw je ding doen binnen de gemeenschap. Als jij hier onderdeel bent van deze mooie gemeente hier in Notter, en wil je inzetten om deze gemeenschap te laten bloeien en te laten groeien en deze gemeenschap Jezus te laten lijken, dan heeft deze gemeenschap trouwe mensen nodig. Niet binnenkomen en je taakje afraffelen. Niet te laten komen. Ik spreek uit ervaring als voorganger met allemaal mooie mensen. Is voor Harold ook fijn. En voor de oudste raad ook. Maar dat is ook wat God van jullie vraagt. Trouw zijn tot de dood. Niet alleen in het grote, want we kunnen niet allemaal naar India. We kunnen niet allemaal grote plannen hebben. Maar wees trouw op de plek waar je bent. Tot beschamens toe. Een voorbeeldje. Vrij recent ben ik bij ons in de wijk in de straat betrokken geraakt bij een vrouw die bij ons de kring deed. En ik kreeg een telefoontje. Ze kwam bij ons op de kring. En ik kreeg een telefoontje dat ze voor de trein was gesprongen. Verschrikkelijk nieuws. En ik moest echt even gaan zitten om het te laten verwerken. En haar man geloofde niet. En 's avonds belde hij me en zei: Arjen, ik wil met je praten. Wil jij haar begraven? En toen kwam ik bij hem en toen zat ik 2,5 uur naast een gebroken man, begin 40. Totaal kapot. En die dag daarna ook. En ik ging, we hadden de begrafenis achter de rug. En een week daarna kwam ik bij hem. En een week daarop kwam ik bij hem. En een week daarna kwam ik weer bij hem. En het was moeilijk om over Jezus te praten. Het lukte niet zo goed. Weinig openheid. En toen opeens, toen liep ik weer naar hem toe. En toen kwam er een soort gedachte in mij. Lieve mensen, ik zeg het echt tot mijn schaamte. Ik zei: Heer, doe ik er nog wel goed aan om deze man te blijven bezoeken? Ik kan zo weinig spreken over Jezus. En met dat ik dat zei tegen God, kwam een soort een baksteen of een hamer uit de hemel. Die twee teksten. Weet je wat de goede, de redelijke, de ware, de godsdienst is aan het eind van de Bijbel? Weet je wat ik wil? Wezen en weduwen bijstaan in hun nood. En de andere: doe recht. Wees trouw. En ga nederig de weg van je God. En ik liep naar zijn huis. En ik zei: oh, vergeef me, Heer. Hoe erg kan het zijn? Vergeef me. U vraagt van mij niks anders dan trouw te doen. Trouw te zijn. Hoe dan ook. Niet om er weer een slaatje uit te slaan. Ja, ook al is het heel goed om te praten over Jezus. En ik weet dat hier ook mensen zitten. Het kan niet anders. Dat zijn wij als christenen. Wij willen zo graag iets delen van de boodschap van Jezus. En ja, ik geloof echt dat het kennen van Jezus het beste is in je leven wat je kan overkomen. Maar wat vraagt God? Wees trouw. Zoek mensen op. Laat ze niet in de steek. Wees bij ze. Zit naast ze. Of je nou in Rijssen woont, of in Den Haag, of waar je ook woont, wees trouw. Het derde: nederig wandelen met je God. Nederig wandelen met God. Ik loop wel eens met mijn vrouw. Als ze het zou horen, zou ze hard lachen. Maar ik loop wel eens met haar een rondje. En dan lopen we zo door de wijk. En wandelen samen is echt dit doen. Gewoon heel ontspannen. En een arm of zo of zo. En af en toe dan staan we stil. En dan praten we zo eens samen. Gisteren en eergisteren zijn we 2 dagen weg geweest. Zonder onze 4 kids. Echt genieten. Heerlijk, aan te bevelen als je dat nooit doet. En toen liepen we ook. We hebben heel veel gewandeld. Zo mooi in de buurt van Arnhem. En we wandelden daar en we wandelden en dan staan we een paar keer stil en het is zo relaxed. En we kijken eens naar elkaar en ze kijkt naar mij en we stellen elkaar vragen. Daar moest ik aan denken bij nederig wandelen met God. We zijn zo goed om heel snel met God te lopen en te haasten en zeggen: Heer, ik heb dit nodig. En wat zegt u? Ja, ik ben even... Wandelen met God is zoals Henoch het deed. Wandelen. Tijd voor elkaar nemen. Heer, wat zegt u nou eigenlijk? Pardon? Meent u dat echt? Maar ik had er hele andere ideeën bij. Ja, mijn kind, maar luister, ik zal het je uitleggen. Wandel even met me mee. En God wandelt met ons door het leven. Wandelen met God is volgens mij onthaasten. Is achteroverleunen. Is je mond houden. Is luisteren naar de stem van God. Wandelen met God. Ik zeg het eerlijk, ik vind het zelf ook heel moeilijk. Want we leven in een tijd dat je wil haasten. Of dat je moet haasten en wil scoren. Maar oh, wat zegt het God het enorm als je wandelt met God. En hoe? Nou, misschien wel letterlijk. Echt zo'n mooie omgeving wonen jullie hier. Ja, dat weten jullie natuurlijk wel, maar dat wou ik even zeggen. Zo mooi hier. Er zijn hier zoveel plekken om te wandelen. Zoek de stilte, ook als je tiener bent. Ja, stilte is verschrikkelijk. Ga het oefenen, ga het proberen. Wandelen met God. Maak je hart bekend bij God. Weet je wat helpt bij het zien van onrecht? Om die frustratie, ik heb veel frustratie over onrecht, om het uit te schreeuwen bij God. En de eerste keer dat ik dat dacht ik, wow, ik hoop niet dat er nou een bliksem uit de hemel komt en mij treft. Maar ik was kwaad op God. Ik zei: God, ik snap er helemaal niks van. Hoezo bent u goed als ik in mijn omgeving al in Den Haag voortdurend huwelijken kapot zie gaan? Om de meest verschrikkelijke omstandigheden. God, hoezo bent u goed als er 2 miljoen kinderen wereldwijd worden misbruikt in de seksindustrie? 30 miljoen slaven, Heere God. Hoezo ben ik vrij en zij zitten er vast? Heere God, ik heb het met u gehad. Nou, ik heb het niet met u gehad, maar wat ik eigenlijk bedoel is, wandelen met God. Maak je frustratie en je pijn en je verdriet over onrecht bij God bekend. Waarom? Waarom, God? Het komt zo vaak terug in de Bijbel. En ga nu niet als gemeente hier tegen elkaar op kringen zeggen, waarom vragen mag je niet stellen. Neem het maar gewoon aan. Ja, ja. Dat kun je makkelijk zeggen als alles het goed gaat in je leven. Maar als jij bent benadeeld en als u in het verleden bent misbruikt of er zijn verschrikkelijke dingen in uw leven gebeurd, of je bent zomaar ontslagen om niks. Je moest bij je directeur komen en hij zei, sorry jongen, volgende week sta je op straat. Dan mag je zeggen, waarom God? En God wil het je laten zien. Door de diepte heen. Maar God gaat antwoord geven, want hij is trouw. Nederig wandelen met God. Jezus zegt ergens, niet ieder die Heer, Heer roept, zal het koninkrijk van God ingaan. Maar zij die de wil doen van mijn Vader die in de hemel is. Wow. Dus een pootje in de lucht om de Heere God te prijzen is blijkbaar niet voldoende. Maar als je straks buiten bent en je bent in je gezin als vader, hoe ga je met je kinderen om? Hoe ga je met je partner om? Hoe ga je met je buren om? Ja, ook als tijdens de vakantie, terwijl jij er niet was, je heg hebben weggeknipt. Heel vervelend. Maar het onrecht valt in het niet bij het onrecht wat er wereldwijd gebeurt. Doe dan 3 dingen. Altijd 3 dingen. Schrijf ze, tatoeëer ze op je arm, bij wijze van spreken. Tatoeëer ze op je arm, schrijf ze ergens op. Recht doen, dat is Heer wat u van mij vraagt. Trouw zijn, oh dat is zo lastig, maar ik probeer het. En nederig, wow, nederig. De weg gaan, nederig. Dan gaat het niet om mij als persoontje, maar dan is het ik van de troon en Jezus erop. En dat gaat door de diepte heen. Dat mag je echt leren. Steeds meer leren. De vraag is, ben je bereid, als je hier zit, om straks de deuren uit te gaan en mensen van recht en trouw en nederig wandelen van God te willen zijn? Het heeft niks meer te maken met, en dat is lastig, met successen. Het heeft niks te maken met, ja, maar wat heb ik eraan? Dat is de handen en voeten zijn van God zelf. Iemand zei eens, alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen. Een filosoof, Edmund Burke, gebruiken we bij IJM ook heel vaak. Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niet doen. Misschien zit je wel, zeg je allemaal leuk Arjen en je enthousiasme, oké, maar God heeft mij toch niet nodig. Heel goed als je dat zegt, maar niet als excuus. Want God zegt, wil jij mijn handen en mijn voeten zijn? Wil jij die dingen doen die ik zo graag hier op aarde wil doen? Als mensen mij vragen, waar is God Arjen in het lijden? Dan vind ik dat altijd een hele lastige vraag, eerlijk. En tegelijkertijd is God er in het lijden. Maar volgens mij vraagt God ook het andersom. En kijkt God naar deze wereld en naar jullie als Ichtus gemeente en zegt, waar zijn mijn mensen? Wil jij zijn handen en voeten zijn? In een gebroken wereld, niet in India, maar hier heel dichtbij. En ja, als het even kan, en je hebt genoeg financiën, en je hebt genoeg tijd om te bidden, geef en bid dan ook voor de slaven in India. Maar zoek het niet ver weg. Maar doe het dichtbij. Tot slot. Doen is eigenlijk de samenvatting van mijn preek. Lieve mensen, prijs niet de Heer, maar doe het. Doe het in je leven. Doe het als je straks de deur uitloopt. En de Heilige Geest geeft het je van binnenuit. Maar soms moet het hard tegen elkaar zeggen. Doe het, want straks bij de koffie begint het al. Tenminste, is hier koffie na de dienst? Ja, maar gelukkig. Of als je thuis bent, of waar je ook bent, daar gebeurt het. Doe het. En of je het wil, soms helpt het mij, en ik zeg het ook vaak tegen mijn eigen gemeente, en tegen de mensen waar ik kom, en in mijn gezin. Er was eens een moment dat God Jesaja riep. Jesaja is een profeet, ook van recht. Harold heeft het met jullie gehad over Jesaja 58. Een heel heftig Bijbelgedeelte. En er was een moment dat God Jesaja ging roepen. En hij zei, daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? Dat is een vraag die God altijd stelt. Als je de Bijbel gaat lezen, Mozes vraagt die het, Jesaja vraagt die het, Jeremia vraagt die het. En ze zeggen allemaal hetzelfde. Ik niet, Heer. Bijzonder is dat, hè? Zo menselijk. Er is in al die duizenden jaren weinig veranderd. De meeste mensen, als God hem of haar roept voor een bijzondere taak. Heer God, ik kan niet spreken. Ik ben te jong. Ik ben te oud. Ik kan het niet. God kijkt naar Jesaja en zegt, wie zal ik sturen om de boodschap van recht de wereld in te laten gaan? Wie zal namens ons gaan? En Jesaja zegt dan misschien wel bevend, ik antwoordde, Heer ben ik. Heer, stuur mij. Hier ben ik. Zeg het niet tegen mij. Maar geloof je dat God jou persoonlijk, niet als projectmatige basis, als partnerkerk van IGM, maar in je persoonlijke leven, mannen en vrouwen wil laten zijn van recht en gerechtigheid? Wat is je antwoord? Wil je vragen om een momentje stil te zijn? Heel kort. Om je even over na te denken. En als God vraagt aan jou. En geef alsjeblieft tegenover God nooit sociaal wenselijke antwoorden. Prik die zo doorheen. Maar reageer eens naar hemzelf op de boodschap. Wie zal namens mij naar al die plekken op de wereld heel dichtbij hier in de buurt gaan? Wat is je antwoord? Als jij ervoor kiest, en u, om het een manier van leven te laten zijn, dan belooft God ons een gouden toekomst. Op het moment dat Jezus naar deze wereld komt, en ik heb geen idee, ik doe er geen uitspraak over, weet ik echt niet. Wanneer dat gebeurt, dan zullen de schapen aan zijn rechterhand gezet worden en de bokken aan zijn linkerhand. En tegen de schapen zal hij zeggen, kijk hier. Moet je voorstellen, man. Kijk eens hier achter mij. Dit koninkrijk, dat wat je hier allemaal ziet, daar mag jij naar binnen. Waarom, Heer? Ik was in de gevangenis en je hebt me opgezocht. Oh, wel eens? Ja, echt. Ik was in de gevangenis en je hebt me opgezocht. Ik was ziek en je was bij me. Ziek. Wanneer was u ziek? Ik had honger. Ik had echt zoveel honger. En je hebt me gevoed. Ja, ik weet dat er honger was, Heer, maar ben ik erbij betrokken geweest of hoe moet ik het zien? Zoveel je voor dit een van mijn minste broeders hebt gedaan en zusters, zegt Jezus, heb je het voor mij gedaan? Kom in en vier feest met mij en beërf dit koninkrijk. Neem deel aan het koninkrijk wat al voor de grondlegging van de wereld voor jou bestemd is. Amen. Ik wil met jullie bidden. En ik wil je uitnodigen om mee te bidden. Dank u wel, Jezus, dat u ons dit belooft. We hebben het echt niet verdiend. Het is niet zo omdat wij er zo vroom uitzien. Maar dank u wel dat uw hart uitgaat naar mensen die nog niet bij de club horen. Of die in onrecht leven, of die in armoede leven, of die altijd maar weer de dupe zijn van onrecht. Heer, u stuurt ons voor de zoveelste keer vanmorgen erop uit. Vanaf deze plaats. Om een stem te zijn voor degenen die geen stem hebben. Heer, dank u wel dat u drie dingen van ons vraagt. Recht te doen, trouw te zijn en nederig te wandelen met u. Heer, wilt u ons daarbij helpen? We hebben u nodig. En tegelijkertijd danken wij u voor, Heer, dat die grote God waar we net over gezongen hebben, die enorme grote God in Jezus zo dichtbij komt en ons laat zien hoe we een Jezus mogen zijn. Een volgeling van u. Voor iedereen die u op ons pad brengt. Heer, we bidden zo dat u met uw Heilige Geest deze wetten, want het zijn wetten van u, in ons hart schrijft, dat we er echt iets mee zullen doen. U zegt, zalig ben je, wanneer je niet alleen maar het woord van God hoort, maar het doet. Heer, dank u wel voor deze bijzondere gemeenschap mensen. Dank u wel dat ze met hun gaven en hun talent en hun gebeden en alles met hun geld IJM ondersteunen. Maar niet IJM, een stem willen zijn voor de slaven wereldwijd die vastzitten in slavernij. O Heer, we bidden op dit moment voor de vele mensen die niet voor in een kerk de Heer kunnen prijzen. Dat ze vrij zijn, omdat ze het niet zijn. O God, we bidden voor de kinderen die niet door een vader in bed worden gelegd met woorden van God voor hun leventje. Maar die misbruikt worden, dag in dag uit. Heer, zegen uw kinderen om deze mensen en deze kinderen te bevrijden in uw naam. Heer, geef ze geloof en geef ze hoop dat u de God bent van recht. Die zegt, ik ga vooruit en ik ben met je en ik ben bij je. We bidden voor deze wereld die in de fik staat, Heere God. Het staat misschien bij ons nog wat verder vandaan, maar het kan ook zo dichtbij zijn in ons leven, in ons gezin. O Heer, dank u wel dat u belooft, ik maak alle dingen nieuw. En dat u daar vandaag al een begin mee wil maken. Wilt u in deze gemeenschap hier, mensen die hier vanmorgen zitten, die beschadigd zijn, die gebroken zijn, die te maken hebben met onrecht, wilt u die herstellen, Jezus? O, we geloven dat u gekomen bent om dat wat verbroken is te herstellen. Om de ketenen los te maken van mensen die gebonden zijn. En we bidden dat u dat doet, Jezus. In uw naam bidden wij voor iedereen die hier zit. Dat u niet de God bent van religie, van het in stand houden, van een paar goede principes. Maar dat we een innige relatie, Jezus, met u zullen hebben. En zo relaxed met u zullen wandelen, zoals Henoch dat deed. Heer, dat zijn echt grote woorden. Maar we kennen u als een God van grote woorden. Nee, een God van grote daden. Heer, en ik ben me ervan bewust dat ik lang niet al die dingen kan noemen. Die gevoelens die er leven van uw kinderen hier in deze zaal. En daarom wil ik jou en u de gelegenheid geven om dat tegen God te zeggen. Wat een ander nooit voor je kan doen. Dank u wel, Jezus. Dank u wel dat u zegt dat u meer wilt geven aan ons boven bidden en denken. Geweldig. In dat vertrouwen bidden wij. In Jezus' naam. Amen.